Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom. We gaan beginnen. Welkom allemaal. Welkom in de Evangelische Kerk de Pottenbakker deze morgen. Ik lees even uit Romeinen hoofdstuk 1, 5 tot 7. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, en geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gisteren las ik iets dat mij heeft aangemoedigd. Het was in het Engels en het gaat: Before any calling to do, we are called to be. Ik ga dat vertalen. Voordat we geroepen zijn om iets te doen, zijn we geroepen om te zijn. En dat heeft mij bemoedigd, want soms zijn we zo druk bezig met alles wat we moeten doen, dat we denken, oei, ja, ik moet wel, dat mijn identiteit ligt in wat ik doe. Maar voordat we doen, zijn we. We zijn Gods kinderen en we zijn geroepen om Gods kinderen te zijn. Met die gedachte laten we recht staan en God groot maken deze morgen.
Genade treft me dragen, dag aan dag, in de brand van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Stand by me.
Thank you. Ik heb zo'n spijt hoe ik ermee omging. 548. De muziek verwacht. Laatste lied nemen en dan is kindermoment. Het is 851. Het lied van de maand, nieuwe lied van de maand. Het is de eerste keer dat we dit samen doen. Het komt goed, we hebben de hele maand om het te doen. Hè. Zonder hoop en zonder licht, maar u kwam vanuit de hemel, vol van liefde was uw blik, om de wetten en profeten te vergoren kwam Gods Zoon, uit een jonge maagd geboren in een stel van zijn boom.
het koninkrijk te brengen. Zocht u naar u niet zocht, zo hebt u verloren mensen door uw kruis tot vrij gekocht. En u dacht zelfs in uw lijden aan de hoop die voor u lag. Want uw dood zal ons bevrijden, Jezus, alles is voldaan. Beste Vader, Zoon en Geest, beste Koning, drie en één, God van glorie, majesteit, beste Koning, tot in ingegoten, kijkt de hemelsmorgens vroeg. Hoe de stemmen werd gerold en het lam te dood versloeg. Doden kwamen uit hun graven, mens en engel stond versteld. Wie in hem geloven, juichen door de Vader zal ter staan. Zo is Christus kerk ontstaan en zijn geest ontstaat de vlak. En de eeuwenoude nieuws stof niet uit, wankel niet. Door zijn bloed en in zijn naam ben ik vrij, altijd vrij. Want met Jezus opgestaan wordt het leven.
Ik zie er naar uit om het opnieuw te zingen volgende week. Ik begon met te zeggen dat we allemaal geroepen zijn om eerst te zijn als Gods kinderen. Maar toch hebben we ook allemaal, denk ik, ergens een roeping om zijn getuige te zijn. Ik wil Nick uitnodigen om naar voren te komen, want we willen nu een moment nemen om te bidden voor Nick in zijn nieuwe job, zijn nieuwe taak. In het ziekenhuis, toch een bijzondere gelegenheid om met mensen op stap te gaan. Misschien kan je even kort vertellen hoe dat je tot nu toe ervaart, in een paar zinnen, lukt dat?
Ik ben aan die job begonnen met een stuk onzeker en zo, wat gaat het worden? Maar ik voel me enorm gedragen in deze job. Het is echt, ik voel als ik binnen ga in het ziekenhuis dat ook echt iets is waar ik kan dit niet alleen doen. Ik heb echt God nodig. Het is voor mij ook echt het verrijkt mij als mens en ik voel mij echt gedragen. Ik voel dat God mij dingen laat zien. Ik leer enorm veel over mensen, over hoe dat mensen met God, hoe dat zij God ervaren, gelovigen, mensen die niet geloven. Het is zoals dat ik een paar weken geleden zei. Ik ben eraan begonnen. Het zijn nog altijd bepaalde dingen waar ik vragen bij heb en die moeilijk zijn. Maar ik laat God zijn werk doen en ik voel mij echt als een kanaal dat God kan gebruiken om mensen te bereiken. Heel specifiek mensen die ziek zijn, die in die kwetsbare situatie dan zijn. En ik vind dat heel mooi dat ik dat kan doen. En ik leer elke dag bij. En ik ben op een punt gekomen dat ik ook echt verlang om er naartoe te gaan, wat dat in het begin zo was. Ja, maar dat hoort denk ik bij elke nieuwe job, dat je dat moet gewend komen en zo. Maar ik ben op een punt gekomen dat ik verlang tot dat woensdag is, dat ik naar het ziekenhuis mag gaan.
Hemelse Vader, dank je wel dat u deze deur hebt geopend voor Nick. Dank je wel dat u hem hebt geleid tot die nieuwe job, nieuwe functie. En dat hij het ook meer en meer ervaart als een zegen. Dank je wel voor dat beeld, dat hij mag een kanaal, een instrument zijn voor uw liefde, uw genade. Ik bid, Heer, dat u inderdaad hem wilt vervullen met uw geest en hem wijsheid wilt geven in zijn gesprekken, in zijn handelen. Zijn lippen wilt zalven, Heer, met uw woorden, dat hij mag uw aanwezigheid, uw liefde, uw genade brengen in die moeilijke, soms heel verdrietige situaties. Heer, zegen hem, dat bidden we. Amen.
Vader, we danken u dat u inderdaad God bent die mensen roept. Heer, en dat mogen we horen van het getuigenis van Nick, dat u inderdaad die roeping in hem hebt gelegd, Heer. Wilt u hem ook verder vormen, dat hij tot een getuigenis mag zijn van uw naam, o Heer. Heer, wilt u hem gebruiken voor de mensen die verdrietig zijn, zonder hoop, zonder geloof. Dat u daar inderdaad ook mag getuigen van de wonderbare liefde en de genade van u.
Goedemorgen. De kindjes mogen een beetje naar voren komen. Gewoon daar zitten. Straks komen we dan helemaal vooraan voor te zingen. Maar de kinderen die achteraan zitten, kom maar naar voren, hoor. Oké? Okay? Kom maar naar voren en we gaan zingen over die sterke God. Kom maar. Goed. Ja. En waar is de gitarist? Is hier weg? Is hier weg? Ah ja, dit is mijn. Jullie kennen het al?
U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. Machtiger dan een koning, of een president. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. U bent de allerbeste, u bent die u bent. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk.
Machtiger dan een koning.
Dit wordt het nieuwe kinderliedje voor deze maand. Dus het is de eerste keer dat we het zingen, dus het is al redelijk meegevallen. Dus tegen het einde van de maand gaan we het volle borst kunnen meezingen. We gaan bidden voor de zondagsschool. Wie gaat bidden?
Heere God, ik wil danken dat er een goede kinderdienst mag hebben en ook voor andere mensen mag in Oekraïne geen oorlog mag doen. In Jezus' naam, amen.
Amen. Goed. Jullie mogen naar de zondagsschool. Hoe heeft de Heere in zijn toorn de dochter van Sion in wolken gehuld? Hij heeft vanuit de hemel ter aarde geworpen de luister van Israël. En hij heeft aan de voetbank van zijn voeten niet gedacht op de dag van zijn toorn. De Heer heeft verslonden. Gij heeft niet gespaard alle woningen van Jacob. Hij heeft in zijn verbolgenheid de vestingen van de dochter van Juda met de grond gelijk gemaakt. Hij heeft ze met de grond in aanraking doen komen. Hij heeft het koninkrijk en zijn vorsten ontheiligd. In brandende toorn heeft hij heel de hoorn van Israël stuk gebroken. Hij heeft zijn rechterhand naar achteren toegetrokken in het zicht van de vijand. Hij is tegen Jacob ontbrand als een vlammend vuur dat naar alle kanten verteert. Hij heeft zijn boog gespannen als een vijand, zijn rechterhand in de aanslag als een tegenstander. Gij doodde alle voor het oog beherenswaardige dingen. In de tent van de dochter van Sion heeft hij zijn grimmigheid als een vuur uitgestort. De Heer is als een vijand geworden. Hij heeft Israël verslonden. Al haar paleizen heeft hij verslonden. Haar vestingen ten gronde gericht. Gij vermederde bij de dochter van Juda geklag en geklaag. Gij heeft als in een tuin zijn gut met geweld omvergehaald. Hij heeft zijn plaats van samenkomst ten gronde gericht. De Heere heeft in Sion laten vergeten feestdag en sabbat. Hij heeft in zijn grimmige toorn verworpen koning en priester. De Heer heeft zijn altaar verstoten, teniet gedaan zijn heiligdom. Hij heeft in de hand van de vijand uitgeleverd de muren van haar paleizen. Ze hebben in het huis van de Heere hun stem laten klinken als op een feestdag. De Heer heeft besloten om de muur van de dochter van Sion te gronden te richten. Hij heeft het meetlint uitgespannen. Hij heeft zijn hand niet teruggetrokken van de verslinding. Hij heeft de vestingwal en de muur rouw doen bedrijven. Samen zijn ze ingestort. Haar poorten zijn ter aarde gezonken. Haar grendels heeft hij vernield en gebroken. Haar koning en haar vorsten bevinden zich onder de heidenvolken. Het onderwijs in de wet ontbreekt. Ook hebben haar profeten geen visioen van de Heer ontvangen. Zij zitten zwijgend op de grond, de oudsten van de dochter van Sion. Zij hebben stof op hun hoofd geworpen, zich met rouwgewaden omgord. Zij laten hun hoofd ter aarde hangen. De jonge vrouwen van Jeruzalem. Mijn ogen zijn verteerd door tranen. Mijn binnenste is vol onrust. Mijn ingewanden zijn ter aarde uitgestort vanwege de breuk van de dochter van mijn volk om het bezwijken van kind en zuigeling op de pleinen van de stad. Tegen hun moeders zeggen zij, waar is er koren en wijn? terwijl zij bezwijken als dodelijk gewonden op de pleinen van de stad, terwijl hun leven wegvloeit op de schoot van hun moeders. Wat zal ik u voorhouden? Waarmee u vergelijken, dochter van Jeruzalem? Waaraan zal ik u gelijkstellen, zodat ik u zal troosten, maagd, dochter van Sion? Want groot als de zee is uw breuk. Wie kan u genezen? Uw profeten hebben voor u gezien valse visioenen en dwaasheid. Uw ongerechtigheid hebben zij niet bekendgemaakt om uw gevangenschap om te keren. Maar zij hebben lasten voor u gezien van valsheid en misleidingen. Alle voorbijhangers hebben over u de handen ineengeslagen. Zij sisten van afschuw en schudden hun hoofd over de dochter van Jeruzalem. Is dit de stad waarvan men zei, volmaakt van schoonheid, een vreugde voor heel de aarde? Ze hebben over u hun mond opengesperd, al uw vijanden. Zij sisten van afschuw en knarsetanden. Zij zeiden, we hebben haar verslonden. Ja, dit is de dag die wij verwacht hebben. We hebben hem gevonden en hebben hem gezien. De Heere heeft gedaan wat hij zich had voorgenomen. Hij heeft zijn woord vervuld, dat gij in de dagen van weleer geboden had. Gij heeft afgebroken en niet gespaard en geeft de vijand over u verblijd. Hij heeft de hoorn van uw tegenstanders opgegeven. Hun hart schreeuwde het uit tot de Heere. Muur van de dochter van Sion, laat tranen als een beek naar beneden stromen, dag en nacht. Gun uzelf geen rust, laat uw oogappel niet stilstaan. Sta op, weeklaagt in de nacht vanaf de eerste nachtwaken. Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere. Hef tot gij uw handen op vanwege het leven van uw kleine kinderen die van honger versmachten op de hoeken van alle straten. Zie, Heere, en aanschouw aan wie u zo gedaan hebt. Moeten vrouwen hun eigen vrucht eten? Kleine kinderen die zij op hun handen droegen? Moeten dan in het heiligdom van de Heere gedood worden priester en profeet? Zij liggen ter aarde op de straten, jong en oud. Mijn jonge vrouwen en mijn jonge mannen zijn door het zwaard gevallen. U hebt hen gedood op de dag van uw toorn. U hebt hen afgeslacht en niet gespaard. U hebt bijeengeroepen als op een feestdag. Verschrikkingen voor mij van rondom. En niemand is op de dag van de toorn van de Heere ontkomen of ontvlucht. Wie ik op handen heb gedragen en heb grootgebracht, heeft mijn vijand omgebracht.
Dankjewel, Heertrui. Er is normaal gezien ook een PowerPoint, die hopelijk. Ja. Dankjewel. Gisteren was het wapenstilstanddag. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Van de mensen die gestorven zijn, de vele miljoenen. En doorheen de geschiedenis zie je dat God of religie nogal vaak misbruikt is geworden in tijden van oorlog en voor politieke doeleinden. Ik ga gewoon een voorbeeld tonen. Het is wel bekend, hè? De IJzertoren in Diksmuiden. Maar de slogan, alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Het werd bedacht, die slogan, door een priester, Frans de Drijvers, einde van de 19e eeuw. Nu, voor alle duidelijkheid, ik spreek geen oordeel hier uit over de Vlaamse onafhankelijkheidsbeweging, maar ik wil gewoon een punt maken, het is een duidelijke verwijzing naar religie voor politieke doeleinden. Maar iedereen doet dit doorheen heel de geschiedenis. Een ander voorbeeld. God met ons. Bekend als op de hordels van de soldaten van het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk was dat al gebruikt in hun insignia, in hun tekens, vanaf de Duitse keizerrijk. Dus ook in de Eerste Wereldoorlog werd dat waarschijnlijk zichtbaar. Trouwens, in de Eerste Wereldoorlog, beide kanten dachten dat God aan hun zijde was. Maar dat is niks nieuws, want de Romeinen hadden ook zoiets. Nobiscum Deus, God met ons. En dat werd dan door de Byzantijnse christenen overgenomen als hun oorlogskreet. God met ons. De geschiedenis herhaalt zich. God en religie worden toegeëigend door mensen voor hun eigen doeleinden. En nu is het ook niet anders, zelfs wanneer God niet expliciet wordt benoemd. Bijvoorbeeld wanneer een land, een ander land, binnenvalt in naam van universele rechten of de democratie of noem maar op. De bedoeling is hetzelfde. Rechtvaardiging van het gebruik van geweld en het verhaal kaderen, zodat het duidelijk is wie zijn de goodies en wie zijn de baddies. Wie zijn de helden en wie zijn de slechterikken. Nu, wat heeft dit met Klaagliederen 2 te maken? Wel, Israël was ook overtuigd dat God aan hun zijde was. Dus het was een enorme shock voor hen wanneer ze ontdekten dat God was als een vijand geworden voor hen. In dit gedicht, hoofdstuk 2, het tweede gedicht van 5, wordt er geen enkele keer verwezen naar de Babyloniërs bij naam. En eigenlijk denk ik niet in zelfs heel het boek. Is dat niet merkwaardig? Zij waren toch de daders van de verschrikkelijke dingen die ze hadden meegemaakt? Zij zijn toch de slechterikken? Geen enkele keer wordt er verwezen bij naam naar de Babyloniërs of Nebukadnezar of wat dan ook. Nee, de auteur van Klaagliederen kadert of interpreteert de gebeurtenissen, dus de belegering en val van Jeruzalem, heel anders. Volgens hem is het God die heeft zo gehandeld. God is de oorzaak van al het ellende dat Jeruzalem heeft overkomen. Gewoon in vers 1 tot 8 is er opnieuw en opnieuw de refrein: de Heere heeft. De Heere heeft verslonden. Hij heeft niet gespaard. Hij heeft de vestigingen met de grond gelijk gemaakt. In brandende toorn heeft hij. Hij heeft zijn rechten. Het is God die het heeft gedaan. Het is heel duidelijk. God is als een vijand geworden. Dus de nadruk hier ligt op de soevereiniteit van God. De Babyloniërs waren maar een middel, een instrument in God zijn handen. Het kon evengoed een ander volk geweest zijn. De echte vijand op dat moment, als het ware, is niet, of was niet Babylon, maar God. Dit is hoe de auteur de gebeurtenissen heeft gekaderd, hoe dat hij ze begrijpt. Waarom? Waarom op die manier? Waarom niet gewoon zeggen de Babyloniërs waren de slechterikken? Omdat voor hem de relatie, het verbond tussen God en Israël centraal staat. En bepaalt de manier waarop de wereldgebeurtenissen worden begrepen. Waarschijnlijk was de auteur aan het denken aan Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 is bekend als de zegeningen en vloeken die te wachten staan op Israël als zij ongehoorzaam zullen zijn in het verbond. Ik ga het even opzoeken. Deuteronomium 28. Daarin staat er dus een hele reeks, eerst van zegeningen, als Israël trouw is aan het verbond met God. Maar dan vanaf vers 15. Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Dan in vers 32 lezen we het volgende. Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden. Een volk, en een beetje later 33, een volk dat u niet kent, zal de vrucht van uw land en heel uw arbeid opeten. In vers 36, de Heere zal u en de koning die u over uzelf aangesteld hebt, naar een volk brengen dat u zelf niet kende, en ook uw vaderen niet. Daar zult u andere goden dienen, hout en steen. En dan 52 en 53, het zal u benauwen in al uw poorten, totdat uw hoge en versterkte muren, waarop u in heel uw land vertrouwde, neervallen. Het zal u benauwen in al uw poorten, in heel uw hand dat de Heere uw God u gegeven heeft. U zult de vrucht van uw schoot eten, het vlees van uw zonen en van uw dochters. Dus hier zie je dat een gevolg van de ongehoorzaamheid zal precies zijn wat er is gebeurd. De belegering van de stad en de val van de stad Jeruzalem. Dus dat zal herkenbaar geweest zijn voor de auteur. Hij zal de gebeurtenissen begrepen hebben vanuit de kader van Deuteronomium 28, het kader van het verbond. Waarschijnlijk was het gewoon gemakkelijker om te zeggen, ja, die Babyloniërs, dat zijn gewoon slechte mensen. Punt uit. Dat zijn gewoon slechte mensen. Maar om te zeggen dat God de vijand was, dat is moeilijker. Want dan is het niet alleen een menselijke tragedie, maar het was ook een existentiële crisis voor Israël. Het raakte tot de kern van hun identiteit als volk van God. In vers 7 van Klaagliederen 2 lezen we: de Heere heeft zijn altaar verstoten, teniet gedaan zijn heiligdom. Maar andere woorden, God heeft zijn tempel verlaten. Hier geraken we tot de kern van de crisis voor Israël. Het besef dat God niet meer voor hen is, maar dat hij tegen hen is. Dat hij als een vijand geworden is. Dat staat in vers 5. De Heere is als een vijand geworden. Hij heeft Israël verslonden. Veel moeilijker dan om te zeggen, ja, die Babyloniërs die zijn gewoon slechte mensen, dat zijn gewoon slechterikken en wij zijn slachtoffers. Veel moeilijker, want het betekende dat zij moesten het verbond met Israël in vraag stellen. Hun eigen identiteit als volk van God kwam in vraag. En dat is het diepere pijn in dit boek. Moet mij niet misverstaan, wat de Babyloniërs deden was verschrikkelijk. Mensen waren slachtoffer van enorme brutaliteiten en geweld. Maar het boek behandelt voornamelijk de existentiële crisis van Israël. De verschrikkelijke conclusie dat God niet meer voor hen is, maar tegen hen. Hij is als een vijand geworden. God heeft Israël verlaten. Dat is de verschrikkelijke conclusie hier in hoofdstuk 2. En even een spoiler alert voor de rest van de serie over klaagliederen. Het boek eindigt met, ja, die vraag blijft open. Die vraag blijft open. Vers 22 in hoofdstuk 5, de laatste vers van het boek. Want zou u ons geheel en al verwerpen? Zou u zozeer op ons vertoornd zijn? De vraag blijft open, blijft onbeantwoord. Het blijft onzeker. Zal God ons voorgoed verlaten of niet? Nu, wij weten dat God hen niet heeft voorgoed verlaten. En eigenlijk dat zelfs doorheen deze verschrikkelijke gebeurtenissen bleef God trouw aan zijn verbond. Want God handelt volgens de afspraken die hij had gemaakt in zijn verbond in Deuteronomium 28. Maar dat is de luxe van het te kunnen achteruitkijken, van wat in het Engels noemt hindsight. Dat is de luxe van nadien, na de feiten, te kunnen achteruitkijken. Maar op het moment zelf, het leek echt alsof God hen had verlaten. En wij maken ook zo'n momenten mee. Momenten van existentiële crisis. Wanneer wij in het diepst van ons kern worden aangetast. Wanneer wij beginnen twijfelen aan dingen die altijd voor ons als zelfsprekend waren. Wanneer de wereld plotseling heel anders ziet. En wij zijn helemaal niet meer zeker van wat wij dachten. Israël, haar wereld stortte in elkaar, letterlijk en figuurlijk. En het kan ook met ons gebeuren, op verschillende manieren. Het onverwacht overlijden van een dierbare, ons verraden voelen door iemand waarvan wij dachten dat ze betrouwbaar waren, het verlies van een baan, noem maar op. Het zijn allemaal momenten waarop het fundament waar wij ons leven hebben gebouwd doet daveren. En tijdens zo'n momenten lijkt geloof en vertrouwen moeilijk. Soms is het enige dat wij in staat zijn, is om te klagen. Om geklaag te doen, net zoals hier in het boek Klaagliederen. Ons situatie betreuren en ergens hopen dat God naar ons luistert. In vers 18 en tot 20 van hoofdstuk 2 doet de auteur dit. Hij moedigt Israël aan om dat te doen, liever. Hun hart schreeuwde het uit tot de Heer. Muur van de dochter van Zion, laat tranen als een beek naar beneden stromen, dag en nacht. Gun uzelf geen rust. Laat uw oogappel niet stilstaan. Sta op, wee klaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwacht. Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heer. Hef tot hem uw handen op vanwege het leven van uw kleine kinderen, die van hongers versmachten op de hoeken van alle straten. Zie, Heer, en aanschouw aan wie u zo gedaan hebt. Maar andere woorden, roep tot God. Roep tot God en hoop ergens dat hij nog zal luisteren. Nu, heb jij al zo'n momenten meegemaakt in jouw leven? Momenten waar dat die fundamenten worden aangetast, waar dat je begint te twijfelen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat heeft het gedaan met jou? Hoe heeft het jouw leven veranderd? Nu, achteraf bekeken, kunnen wij het allemaal zo netjes rationaliseren. Israël was ontrouw. Dus ergens verdiende Israël het. Het is gemakkelijk voor ons om dat te zeggen. Hè? En uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. En soms doen wij dat ook met mensen in crisis. Je moet gewoon geloven. Gewoon vertrouwen en het komt wel goed. Maar het moment zelf is moeilijk. Je bent overweldigd en je dreigt zelf ten onder te gaan. Je wil ergens het nodige geloof opbrengen, maar het lukt je niet. Ooit was ik ook zelf in zo'n existentiële crisis. Een crisis van geloof. Ik begreep niet waarom dat er iets had gebeurd. En ik verstond het maar niet. En ik twijfelde aan Gods liefde en zijn goedheid. En ik herinner mij, op een gegeven moment schreef ik gewoon het volgende op een kladje papier. Time will reveal the mysteries lost and with it bring healing and understanding. Vertaald, de tijd zal de verloren geheimen onthullen en daarmee herstel en inzicht brengen. Ik heb ergens moeten aanvaarden dat ik het niet begreep. Begreep het niet. Dat ik op dat moment geen kader had om het te plaatsen. Maar ergens had ik wel al de hoop dat met tijd zal ik beter leren vertrouwen. En meer kunnen plaatsen. Nu, we hebben al gezien dat de auteur ook al een bepaalde kader heeft om die verschrikkelijke gebeurtenissen te plaatsen. Namelijk, het past binnen de afspraken tussen het verbond tussen God en Israël. En in vers 17 lezen we dat ook. De Heere heeft gedaan. De Heere heeft gedaan wat hij zich had voorgenomen. Hij heeft zijn woord vervuld dat hij in de dagen van weleer geboden had. Met andere woorden, de auteur begrijpt dat wat dat er gebeurde met de val van Jeruzalem, dat dat ergens wel paste binnen het verbond. Hij had namelijk een kader om het te begrijpen. En zo ontstaat er een hoop, een verlangen, een moed om toch die God die als een vijand is geworden, te schreeuwen tot hem en te vragen voor redding. De vertaler moedigt het volk aan. God heeft dit gedaan, maar hij is ook onze enige hoop. De enige manier om hieruit te geraken. Kijk, Heer, en aanschouw. Ik weet niet of dat jullie de artiest Tourist Le MC kennen. Waarschijnlijk de jongeren onder jullie zullen hem kennen. Maar in een van zijn liedjes, Horizon, staat de volgende woorden. Nog steeds op zoek naar mijn filosofie. Maar zo'n grote denker ben ik niet. En of ik al terug geloof in iets, ik strand telkens op het ongelooflijke. Maar je hebt iets nodig om te kaderen, om alle bonheur en malchance te kunnen plaatsen. Om u één te kunnen voelen met de generatie. Voor kracht om de bladzijde om te draaien. Israël had een kader om dingen te kunnen plaatsen. En dat kader was haar verbond met God. Ergens de hoop. Ze had ergens de hoop en het vertrouwen dat God zou trouw blijven aan zijn verbond. Heeft u een kader om alles te kunnen plaatsen? Al het goede en het slechte in het leven. Bij mijzelf merk ik dat mijn kader moet ik voortdurend aanpassen. Verdiepen. Ik leer bij. Ik moet mijn denken laten vormen. Om ergens grip te krijgen op de chaos van deze wereld. Ik probeer als christen mijn kader te wortelen, te baseren op wat ik lees over wie God is in de Bijbel. Ik denk dat dit is één iets dat religies ons aanbieden. Een kader. Of zoals in de woorden van mijn docent theologie, een poging om de fundamentele vragen van het leven te beantwoorden, zoals wie zijn we, van waar zijn we gekomen en waarom is er lijden in deze wereld. Heb jij een kader om alles te kunnen plaatsen? Wat is uw kader? Ik begon met de stelling, religie kan misbruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer mensen beroep doen op de naam van God om gebeurtenissen te framen, te kaderen in hun eigen voordeel. En we hebben gezien hoe de auteur van Klaagliederen ook een bepaalde kaderinterpretatie gaf aan die verschrikkelijke gebeurtenissen van Jeruzalem. Namelijk dat God heeft zo gehandeld omwille van de ongehoorzaamheid van Israël, volgens de afspraken van het verbond. Misschien ligt hier dan het verschil. Israël heeft ontdekt dat zij God niet voor hun karretje kunnen spannen. God is niet voor of tegen. Hij moet zich niet aansluiten bij een of ander partij. In de woorden van C.S. Lewis, de auteur van de Narnia-boeken, Aslan is geen tamme leeuw. Het zijn wij die moeten kiezen. Het zijn wij die moeten kiezen, niet hem. De vraag is of wij ons willen aansluiten bij zijn realiteit, zijn verhaal zoals in de Bijbel geopenbaard. Dus opnieuw die vraag, wat is uw kader om al een bonheur en malchance te kunnen plaatsen in de wereld? Wat is uw religie? Wat is uw kader? Is jouw kader eigenlijk een manier om je eigen zin te krijgen en deze te proberen rechtvaardigen door te verwijzen naar God? Of besef je dat God niet te temmen is? En dat je eigenlijk uitgenodigd wordt om mee te stappen in zijn verhaal. Zelfs wanneer dingen gebeuren dat je nog niet kunt begrijpen. Laten we nu een moment nemen van gebed. Straks gaan we avondmaal vieren. Maar eerst een moment van gebed. Misschien is er momenteel ook een crisis gaande in uw leven. En het enige dat je energie voor hebt, is geklaag. Of misschien moet je nadenken over die vraag, wat is mijn kader? Heb ik een kader om alles te kunnen plaatsen? Aan wie houd ik vast in dit leven? Neem gerust de tijd om nu in stilte te bidden, of als het op uw hart is om luid op te bidden, mag dat ook. We zullen nog afsluiten met een laatste lied.
We gaan samen recht staan. Ik ga mijn ogen op naar de bergen. Thank you.
schapen zijn. Wat kan mij gebeuren, dan zal het dan maar. U bent de schaduw, u bent er altijd. U wacht in mijn leven, mij komen en gaan. U bezet mij tot in eeuwigheid.
Afsluiten met enkele mededelingen. De mededelingen staan in potscherven. Dinsdag is er bidstond om 14:00 in de kerk. Donderdagavond om 20:00 is er bijbelstudie hier in de kerk. Dan nog een andere mededeling. Vorige week werd er gesproken over potten bakken. Die datum toen paste niet, dus er is een nieuwe datum, 28 december. Dus de kinderen, is er inschrijving nodig daarvoor?
Wel
toch wel. Ja.
En de volwassenen,
dus het is in de eerste plaats voor de kinderen, maar volwassenen zijn ook welkom om ook hun eigen potten te bakken.
Van 2 tot 5, we maken er een gezellige afsluit van.
Hier in de kerk, van 2 tot 5. Oké, dan 28 december, ja. Nog een fijne zondag allemaal en blijf gerust voor koffie en gebak.